volgelingen van Jezus in die eerste gemeente, toen Paulus of Saulus rondtrok om de gemeente eigenlijk het leven moeilijk te maken, dat veel discipelen, volgelingen van Jezus ook wel gedacht hebben van, zou het voor God mogelijk zijn om deze man tot inkeer te brengen? En de Heer Jezus heeft ook laten zien dat iemand die helemaal gekant was tegen het evangelie, 180 graden omdraaide. En Jezus ging voor. Zo mogen we ook hoop blijven houden voor mensen waarvan je denkt, die zijn helemaal de weg kwijt. Dat de Heer Jezus met zijn genade ook hen in hun leven tegemoet kan komen. Laat maar zien, plaatje. Heeft iemand idee hoe lang Paulus, ongeveer, hè? We weten het niet precies, hoe lang Paulus met de Heer Jezus heeft geleefd? Hoeveel jaar?
Het is geloof ik 60, 61 na Christus geschreven. Misschien een jaar of 45, ik weet het niet.
Ja, het zit dichter in de buurt. Het is natuurlijk niet exact te bepalen, maar de Heer Jezus is waarschijnlijk in het jaar 33 of het jaar 28. Het is een beetje afhankelijk welke telling je handhaaft, is de Heer Jezus gekruisigd. En daar vlak daarna is Saulus tot bekering gekomen, ongeveer 1, 2 jaar daarna. Dus dat zou rond 30, 33 zijn, 34 in die periode. En volgens de overlevering is Paulus gestorven, gekruisigd, in het jaar 61 of 64. Dus zeg maar tussen 33 en 64 zit ongeveer 30 jaar. 30 jaar heeft hij als volgeling van Jezus geleefd. En in die periode dat hij als volgeling van Jezus leefde, heeft hij heel veel kilometertjes afgelegd. En zijn enige doel was om in die periode van zijn leven, en hij wist natuurlijk ook niet hoe lang dat zou duren, was om het evangelie van de Heer Jezus Christus bekend te maken. Hij is veel onderweg geweest en hij had maar één doel, het evangelie van genade uitleggen aan de mensen die hij tegenkwam. Vele duizenden kilometers heeft hij gereisd. En dat heeft hij niet in 30 jaar gedaan, maar dat heeft hij in 20 jaar gedaan. Ongeveer. 22, 23 jaar. Heeft hij die drie reizen die hier op het plaatje staan, heeft hij gemaakt. In ongeveer 20 jaar heeft hij heel veel kilometers afgelegd. In drie zendingsreizen die steeds verder weggingen van Jeruzalem. En ook steeds verder weggingen van Antiochië. Dat ligt hier ongeveer. De stad, de gemeente waarvan die uitgezonden is. Steeds verder weg naar het oosten om daar het evangelie van de Heer Jezus Christus bekend te maken. Hij heeft dat ook gedaan in Azië. Even kijken, dan moet je die aanzetten en dan werkt het. In Klein-Azië, daar is hij ook geweest. Hij heeft in de stad Efeze op zijn derde zendingsreis, is hij 2 jaar gebleven. En heeft hij in die omstreken het evangelie van de Heer Jezus verteld. En zijn er ook veel gemeentes gevormd. In de Kolossen is een van die gemeentes waar Paulus niet geweest is, maar waar wel gehoor is gegeven aan het evangelie van de Heer Jezus Christus. En mensen zijn door de Heilige Geest wakker geroepen, hun ogen geopend om ook Jezus te gaan volgen. Kolossen, dat ligt hier, was in de tijd van Paulus eigenlijk een niet zo grote stad meer. Maar voor de jaartelling, voor het jaar nul, was Kolosse een welvarende stad. Een stad van betekenis, een grote handelsstad, waarin vooral de wolhandel bekend was. Nou, als je aan wolhandel denkt, denk je misschien ook gelijk aan Laodicea, waar ook geschreven wordt over de wolhandel in het boek Openbaringen. Dat lag een klein stukje verderop. Hier op dit kruispunt. En dat kruispunt was ook de reden waarom in Kolosse de wolhandel stil is gevallen. Die stad ook in belangrijkheid is afgenomen. En dat ligt hem in deze weg. Dat is de hoofdweg van Efeze, een havenstad, een wereldhavenstad in die tijd, naar het oosten. Zeg maar naar Irak en die kanten. En dat was een hele belangrijke handelsroute die de Romeinen hebben aangelegd en verbeterd. En dat was ook de reden waarom Colosse steeds minder was. Want Colosse lag ongeveer 20 kilometer van die handelsweg. En Laodicea lag precies op het kruispunt aan die handelsroute. Dus heel de wolhandel is verschoven van Colosse naar Laodicea. En het is goed om dat even in achterhoofd te houden. Ik zei het al, Paulus was 2 jaar en 3 maanden waarschijnlijk is hij in Efeze geweest. Er staat ook in Handelingen 19, kun je dat nalezen. Is hij daar geweest om het evangelie te brengen. En veel mensen uit die streek kwamen naar Efeze en vanuit die streek is ook in veel plaatsen het evangelie gebracht. In die 2 jaar en 3 maanden tijd. Colosse, daar is Paulus waarschijnlijk niet geweest. Maar is het Epaphras geweest die daar het evangelie heeft gebracht. En misschien kun je even meekijken in Colossense 1, vers 7. Daar staat, zo hebt u ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwdienaar van Christus is. Zo hebt u ook geleerd van Epaphras. Ze hebben inzicht gekregen in het evangelie door Epaphras. En Epaphras was iemand die op bezoek kwam bij Paulus, waarschijnlijk gezonden uit de gemeente van Colosse, of hij was daar al en is mede gevangen gezet. Maar toen Paulus op 60 jaar in de gevangenis in Rome zat, was deze Epaphras op bezoek bij Paulus en heeft hij heel veel verteld over de gemeente. Hij heeft duidelijk gemaakt dat de liefde door de geest daar heerst. En daaraan proefde Paulus ook. Het evangelie heeft daar ingang gevonden en heeft daar vrucht gedragen. Heeft daar vrucht gedragen naar de mensen die Jezus willen volgen. Nou, Paulus in de gevangenis. Hij hoort van Epaphras wat voor mooie dingen er in Colosse zijn gebeurd. Dat het evangelie daar ingang heeft gevonden. Dat het evangelie daar vrucht draagt. En Paulus realiseert zich, ik zit in de gevangenis. Er is een toenemende druk. Er zijn ook veel mensen die proberen volgelingen van Jezus af te trekken. En dat heeft Paulus en Timotheus bewogen om een brief te schrijven naar deze gemeente in Colosse. Bewogen. Niet vanuit zijn eigen hart. Niet in hokjes, maar in hartjes. Maar hij was bewogen door de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die het geleid heeft dat de brief aan de gemeente van Colosse is zoals hij is. Maar ook wij nog steeds kunnen lezen en kunnen overdenken. Dus gedreven door de Heilige Geest heeft Paulus samen met Timotheus de brief aan de gemeente van Colosse geschreven. Het thema van deze brief, dat vinden we in Colossense 2 vers 6. Dat is eigenlijk het centrale gedeelte. En dat staat, zoals u dan in Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Wandel in hem. In deze brief aan de gemeente van Colosse wordt duidelijk wat het betekent om met Jezus te wandelen. En dat willen we samen gaan ontdekken. Ook op de Bijbelstudie, maar ook in de prediking. Daar wil ik de komende tijd bij stilstaan. Wandel in hem. Wat het betekent om te wandelen in Christus. Wat dat brengt, maar ook waartoe ons dat uitdaagt. Maar ook wat de gevaren zijn die we onderweg tegenkomen. Dus dit Bijbelboek zal centraal staan als ik kom preken. Dan zal ik meestal een gedeelte uit Colossense nemen. En het zal ook centraal staan om de Bijbelstudie. Wie weet nog het karakter van de scheermesjes van 40 jaar geleden? Je moet denken, waar gaat die nou naartoe? Hoe zagen scheermesjes eruit 40, 50 jaar geleden?
Een scheermesje. Een houder.
Ja. Maar één mesje?
Ja.
Eén mesje. Hoe zien scheermesjes er nu uit?
6 of 8.
6 of 8 bladen. en dat wil ik gebruiken, dat voorbeeld. Dat is ook de reden waarom ik in de prediking en in de Bijbelstudie met hetzelfde bezig zal zijn. We hebben nu scheermesjes met 6 bladen, zodat onze huid zachter wordt. En onze huid minder beschadigd wordt door die mesjes. Maar ook dat onze haren nog beter afgeschoren worden bij mannen. En bij vrouwen doen ze dat meestal op de benen. Dat is de reden waarom er zoveel mesjes zijn. En dat wil ik ook. Dat is voor mij een voorbeeld, een uitdaging om veel met dezelfde dingen bezig te zijn, zodat de impact van wat we lezen dieper door kan dringen. Vandaar dat we zowel in de prediking als in de Bijbelstudie met hetzelfde Bijbelboek, zodat het impact op ons leven verder door kan dringen. Dan ben je een beetje mee waarom dat is. Maar ik wil je hartelijk uitnodigen. Dick deed het al, maar ik wil het nog een keer noemen. Kom 28 oktober, maandag, naar het huis van Volkert en Marjolein. Er zal heerlijke koffie zijn. En ik zal wel zorgen dat er iets bij is. En daarna gaan we om 10:00 gaan we starten, of thee, als je dat liever drinkt, gaan we starten met de Bijbelstudie. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over Colossenzen 1, vers 1 en 2. Twee versen die richting willen geven aan onze wandel in hem. En ook als inleiding op de Bijbelstudie, maar ook op de predikingen die komen. Laten we het samen lezen. Colossenzen 1, vers 1 en 2. Daan, wil jij dat met ons lezen? Je mag het uit jouw Bijbel doen, je mag het van het scherm doen. Voel je vrij.
Paulus, door de wil van God en apostel van Jezus Christus en Timotheus, de broeder. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Zal ik samen bidden. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u van wat voor mensen onmogelijk was, dat u dat gedaan heeft in het leven van Paulus. Dat hij u mocht ontmoeten. En dat hij zijn leven aan u mocht toevertrouwen. Dank u wel voor de werking van uw geest in zijn leven. Dat hij zoveel dingen, dat u hem gebruikt hebt om zoveel dingen van uzelf bekend te maken. Dank u wel dat we dat woord ook vandaag nog mogen lezen. Heer, ik wil u ook bidden als we vandaag over deze verzen nadenken, dat u ons hart opent voor de impact van deze verzen. Dat u ons hart ook daarmee bemoedigt, versterkt, maar ook ons leven daarmee richting wil geven. Heer, help mij om de dingen duidelijk te verwoorden. Maar Heer, help mij en help ons allemaal om vooral uw stem door de woorden heen te verstaan. Heer, zodat we het mogen toepassen in ons leven. We zijn van u afhankelijk, Heer Jezus, en wilt u ons leiden door uw geest, als we deze twee versen met elkaar doornemen. We zien uit naar wat u zegt. Wilt u ons helpen te luisteren. Dat bidden we u uit genade. Amen. In de eerste zin legt Paulus gelijk nadruk op zijn bediening. Hij is een apostel. Heeft iemand idee wat dat begrip apostel betekent? Dat begrip?
Die de Heer Jezus hebben gezien en mij gemaakt, terwijl Paulus heeft hem niet gezien.
Nee.
Ja, Maar na zijn geloof 3 jaar heeft hij apart, dus daar denk ik ook...
Heeft hij Jezus ook ontmoet, hè? Dus een kenmerk van een apostel, zoals wij dat in de Bijbel gebruiken, is iemand die Jezus gezien heeft, ja. Met Jezus opgetrokken heeft. En Paulus heeft eigenlijk als een laatgeborene ook Christus nog mogen ontmoeten en ook mogen aanschouwen. Heb je iemand idee wat het begrip apostel is, een Grieks begrip, wat dat betekent?
Uitgezonden,
heel goed. Dat is iemand die een gezant is. Iemand die uitgezonden is namens iemand, om namens iemand te spreken, te handelen. Namens iemand aanwezig te zijn in een andere omgeving. Ambassadeur lijkt er een beetje op, maar dat is toch iets anders. Een apostel is een gezant. Een gezant, een boodschapper. Die namens en op gezag van die ander handelt. Maar dat is wat Paulus hier duidelijk wil neerzetten. Hij is een apostel van Jezus Christus. Hij is gezonden door de Heer Jezus Christus. Hij heeft de autoriteit gekregen van de Heer Jezus om in zijn naam te spreken. Om in zijn naam te handelen. En Paulus vindt het belangrijk dat we dat weten. Dat de gemeente in Colosse dat weet, maar dat wij ook dat weten. Dat hij in de naam van Jezus schrijft. Hij schrijft niet op eigen gezag. Hij schrijft niet uit een verlangen tot erkenning van, ja, jullie mogen wel weten dat ik apostel ben. Maar hij schrijft dat aan het begin van zijn brief, opdat iedereen ervan doordrongen zal zijn dat wat hij schrijft naar Jezus wil is. En wat hij schrijft op gezag is van de Heer Jezus. En tegelijkertijd maakt hij ook heel iets duidelijk. Hij is een apostel van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij door de wil van God. En als je alle brieven van Paulus doorleest, zul je merken dat Paulus heel duidelijk wil maken aan iedereen die hem leert kennen, dat het feit dat hij gelooft niet voortkomt uit hemzelf, maar dat dat komt uit een initiatief van God naar hem toe. Door de wil van God. Het initiatief om Jezus te volgen lag niet in Paulus. Paulus nam het initiatief om Jezus en zijn volgelingen te vervolgen. Maar het initiatief om Paulus te roepen om hem te volgen was van de Heer Jezus. Hij liet hem op die reis naar Damascus stilstaan. Maar ook het initiatief voor zijn bediening ligt bij God, niet bij hem. Paulus heeft deze bediening van apostel niet gekregen omdat hij zulke geweldige talenten heeft. Hij heeft hem niet gekregen om zijn persoonlijkheid. Maar hij heeft hem gekregen uit genade. Omdat God hem riep en God hem die plaats gaf. Zijn bekering van Paulus en de roeping van Paulus zijn puur uit God. Puur uit God. Door de wil van God. Apostel van Jezus Christus. En die twee dingen in combinatie maakt dat het voor zijn luisteraars, zijn lezers, de mensen in Colosse, maar daarmee ook voor ons, dat zijn schrijven niet vrijblijvend is. Niet iets is wat we van kunnen zeggen, ja, dat deel staat me aan en daar wil ik iets mee. En dat deel staat me niet aan, laat me lopen. Het is niet vrijblijvend. Want het spreken van Paulus en van Timotheus, daar kom ik straks nog even op terug, is een spreken van de Heer Jezus zelf. Het hoofd van de gemeente wil zijn gemeente bereiken. Het hoofd van zijn gemeente heeft een boodschap voor zijn gemeente. Door die korte inleiding, Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, maakt Paulus duidelijk, gelijk al aan het begin, neem serieus wat ik schrijf. Neem het in je hart. Word erdoor bemoedigd. Laat je erdoor stimuleren. Laat je erdoor vormen. Laat je erdoor meegenomen worden. Zodat jouw leven steeds meer op het leven van de Heer Jezus mag gaan lijken. En laten we dat maar doorvertalen naar onszelf. Als we samen aan de slag gaan met de brief uit Colosse, dan is dat niet opdat ons hoofdje voller wordt met kennis. Ik hoop dat dat gebeurt. Het uiteindelijke doel is dat het in ons hart landt en dat het ons stimuleert tot verandering. En dat wil ik je ook vragen. Wees daar de komende weken mee bezig. Wil je onder invloed van het woord van de Heer Jezus, wil je je leven laten veranderen? Wil je je leven mee laten nemen, zodat het steeds meer mag gaan lijken op het leven van de Heer Jezus? Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. De komende maanden wil de Heer Jezus ons tegemoetkomen met woorden die hij geïnspireerd heeft en Paulus heeft laten opschrijven. En met die woorden wil hij ons leven, jouw leven, mijn leven vormen. Zijn we bereid om mee in te stappen? Net zoals Paulus hier aan de gemeente van Colosse vraagt. Zijn jullie bereid mee in te stappen? Zijn jullie bereid mee in te stappen? Zodat je mag gaan leren wat het betekent om te wandelen in hem. Jezus. Onze verlosser. Als je daarover nadenkt, daar binnen mee aan de slag gaat, doe dat dan vanuit vreugde. Vanuit een voorrecht wat je krijgt. En dat maakte mij wel blij. Dat ik bedenk van ja, de koning der koningen. Maar in het Engels te zeggen, His Majesty. Richt zich tot jou. Wat zouden we doen met ons als wij een brief krijgen van Willem-Alexander? Persoonlijk. Dat zou je wel verrassen. En nu krijgen we een brief van de koning der koningen aan ons, persoonlijk. Dus dat is een enorm voorrecht. En dat geldt dan niet alleen voor de brief van Colosse, dat geldt voor heel het woord. Het is een enorm voorrecht dat dat woord, dat Jezus, dat God de Vader zich tot ons wil richten. En zegt, kom, ik wil je meenemen aan de hand om je te bemoedigen, om je te helpen, zodat je door het woord en door wat je daaruit mag leren, voorbereid wordt op de komst van de Heer Jezus en in mag gaan in zijn koninkrijk. Dus lees het woord, omarm het woord vanuit dankbaarheid, verwondering over Gods genade dat hij zijn woord bij jou wil brengen, bij mij wil brengen. En dat we van daaruit verder lopen. Het tweede wat ik wil benadrukken, staat in het vervolg. Paulus, die apostel is, die ervan overtuigd is dat hij handelt in de wil van God, blijft een nederig man. Het zou hem ook naar zo'n bol kunnen stijgen en kunnen denken, ik ben een gezant van God, ik leef in de wil van God, ik ben naar de wil van God, en dat hij naast zijn schoenen gaat lopen. En dat is zo mooi ook, gelijk in deze twee versen maakt hij al duidelijk dat hij een gewone, nederig man blijft. Hij zegt, en Timotheus, dan zegt hij niet mijn leerling, of die jonge man die met mij mag optrekken, nee, mijn broer. En dan zit je op hetzelfde niveau, hè, met broer. Hij stelt zich niet boven Timotheus, hij zegt, nee, samen met Timotheus, mijn broer, wil ik deze brief naar jullie schrijven. En wat zegt hij dan? Aan de heilige en gelovige broeders in Colosse. Dus ook daar stelt hij zich niet boven, maar als gelijk. Ik wil me jullie optrekken, schrijf jullie brief, omdat jullie voor mij gelijken zijn. En wat bedoelt hij dan met gelijk? We zijn allemaal op pad met Jezus, om van hem te leren. En met hem geleid te worden naar de eeuwigheid. Broeders. Nou, is een beetje complex in het woordje wat in het Grieks gebruikt wordt, staat het ook in het meervoud. En de meeste vertaling van ons staat wel broeders. Maar vanuit het Grieks mag je dat ook begrijpen dat zusters daarin begrepen zijn. Als het Grieks, het woordje aldaifos, gebruikt wordt in het meervoud, betekent dat in de regel ook dat broeders en zusters. Het is een soort wij-vorm. Maar waarbij je dan één geslacht aanspreekt, maar beide geslachten bedoelt. Soms hangt het af van de context, maar in veel geschriften, ook uit het oude Grieks die je vindt, zie je dat dat bedoeld wordt. Als er gezegd wordt mannen, dan bedoelen ze eigenlijk iedereen die aanwezig is. Als er net in de zaal is hier, en ik zou zeggen mannen of jongens, als je met kinderen bent, dan wordt eigenlijk bedoeld mannen en vrouwen inbegrepen, jongens en meisjes inbegrepen. En dat doet Paulus hier ook. Hij noemt ook de gemeenteleden als ware wij zijn gelijken. We zijn allemaal volgelingen van Jezus. En hij gaat niet boven hen staan. Ook al is hij een apostel, ook al staat hij in de wil van God, weet hij dat hij door God geroepen is. Maar hij blijft nederig, hij blijft gelijken. En kijk eens hoe hij met respect daarover spreekt. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn. Heilige en gelovige broeders in Christus. Hij spreekt heel respectvol over de broers en zussen in Kolosse. Ze zijn in Christus. En dat begrip in Christus zullen we in de studie, maar ook in de preken zul je nog heel vaak tegenkomen. In Christus. Er is zeker in de Kolossebrief een heel begrip wat Paulus heel vaak gebruikt. En daar kan ik nog veel over zeggen, dat wil ik vanmorgen niet doen. Maar waar ik vanmorgen eruit wil lichten is dat hij ziet zijn broers en zussen in Christus. Hij zegt van zij, jullie zijn net als ik verbonden met Christus. En omdat ze van Christus zijn, omdat ze in Christus zijn, heeft hij respect, diep respect voor hen. Waarom? Omdat Christus in hun aanwezig is. En daarmee geeft hij gelijk richting hoe de Heere God wil, hoe de Heere Jezus wil, dat wij met elkaar omgaan. Was er niks mis in Kolossen? Oh jawel, ik kom er nog genoeg tegen. Maar hij begint, jullie zijn in Christus. Hij begint met dat besef, jullie zijn ook iemand, net als ik, onderweg. Maar wel gekocht door Christus. Wel verworven door Christus. Wel iemand waar Christus aan het werk is. De een is soms verder in dat werk met Christus dan de ander, maar allemaal mensen waarin Christus aan het werk is. Dat mag ook een basishouding van ons zijn. Als we naar elkaar kijken, zijn we allemaal werk in de uitvoering. En de een staat wat verder in het werk dan de ander, maar we zijn allemaal werk in de uitvoering. Paulus gaat hier de gemeente in voor dat hij zegt van ga zo met elkaar om. Dus kijk zo naar elkaar. En natuurlijk komen er ook wel eens gasten die Christus nog niet kennen, dus je moet dat niet veralgemeniseren. Maar hij maakt het wel als een basishouding. En zoals we hier zitten, zoals ik jullie ken, hebben jullie allemaal de keuze gemaakt om Jezus te volgen. Dus allemaal zijn jullie, zoals we hier zitten, in Christus. En dat vraagt van mij respect voor jullie. En respect voor elkaar. Want je bent in Christus. Je bent niet. Je bent het eigendom van Christus. En zo mogen we ook met elkaar omgaan. Heiligen en gelovigen, zegt hij dan vervolgens. Heilig en gelovig waren twee termen die ze in Kolossen wel kenden. Dat zijn Griekse termen die hij gebruikt. En er was ook in Kolossen een tempeldienst. En in die tempeldienst aan de afgoden werden die begrippen ook gebruikt. En daar waren we voornamelijk gebruikt voor priesters. Dat waren de heiligen en gelovigen in Kolosse. En die dienden de afgoden. Maar Paulus gebruikt heel bewust deze termen, omdat hij zegt, jullie zijn van Christus. Jullie zijn priesters van Christus. En jullie mogen dienen in zijn huis, maar jullie mogen ook dienstbaar zijn naar de samenleving vanuit Christus. Heilig. En gelovig. Middengesteld in een samenleving waar God niet gekend was. Nou ja, dat kunnen we makkelijk doorvertellen. Doorvertalen. Er zijn niet zoveel geloven in Breda en omgeving. Er zijn er meer dan wij denken, maar niet zoveel. En wij zijn hier gesteld als gemeente om priesters te zijn in deze samenleving. Als heilige en gelovig. Even die twee begrippen, heilig en gelovig. In eerste plaats wil hij dus heel duidelijk maken, en dat wil ik ook aan jullie doorgeven, van de Heere God heeft jullie een bijzondere plaats gegeven. Hier in Breda. Net zo goed als hij de gelovigen in Kolossen een bijzondere plaats gaf. Een verantwoordelijke plaats, een hoge taak in Kolossen. Ze waren daar heiligen en gelovigen. Ze waren daar priesters voor de eeuwige. En zo geeft ook Jezus, doorvertaald, ons een belangrijke plaats hier. Een hoge taak hier in Breda. We mogen daar priesters zijn voor hem en van hem in onze samenleving. Ze zijn heilig. En dat woord hebben we altijd een beetje moeite. Dan denk je, wat het dan allemaal heilige boontjes die er leven? Waren er allemaal mensen die helemaal perfect waren? Maar dat bedoelt Paulus niet met het woord heilig. Hij weet heel goed, en dat moet je maar gaan we wel ontdekken, dat er een heleboel waren waar die boontjes nog niet heilig waren. En toch zegt hij, jullie zijn heilig. En dat geheim moeten we goed vasthouden. Heilig ben je. Ben je perfect? Ben je heel goed? Misschien moet je daar nog twijfelen. In rein en zuiver en puur zijn van God. Allemaal zullen we wel erkennen als we diep naar binnen kijken. Dat wij zijn niet heilig. En toch worden we heilig genoemd. Door Paulus en op verschillende plaatsen in de Bijbel. Dat zuiver zijn, dat rein zijn, dat heilig zijn. Dat hebben we niet te danken in onze prestaties. Maar dat hebben we te danken aan dat Christus voor onze zonde heeft betaald. Die heilig zijn, wat Paulus hier noemt, is de status die je verkregen hebt in Christus. Het is belangrijk om dat helder voor de ogen te houden. We zijn apart gezet en heilig verklaard door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat mag je ook bemoedigen, ook als je zelf in je eigen leven nog dingen ziet waar je faalt, waar je tekort ziet, waar je misschien tegen dingen aanloopt, dat je denkt van ik wandel nu al zo lang met de Heer Jezus en nog faal ik. Dan mag je weten dat Jezus betaald heeft, je heilig verklaart, dat de Vader je heilig verklaart door het bloed wat zijn Zoon gegeven heeft op het kruis van Golgotha. Door hem ben je apart gezet. En tegelijkertijd is dat ook weer een aanmoediging aan de heilige en gelovige broeders in Christus Jezus, om die status die we verkregen hebben, dat die zichtbaar wordt in ons leven. Exodus klonk dat al, en in Petrus herhaalt het eigenlijk. Wees heilig, want ik ben heilig. Dus de status die je verkregen hebt, dat is iets wat niet meer afgenomen kan worden, wat betaald is door de Heer Jezus. Je bent heilig. Maar de Heer Jezus wil door de Heilige Geest dat die heiligheid die je verkregen hebt ook zichtbaar wordt in je leven. En dan neemt hij heel ons leven voor om ons dat te leren, om ons daarop voor te bereiden. En dat zal voltooid worden als de Heer Jezus terugkomt. Hij noemt ze ook gelovig. Gelovige broers en zussen. En dat woordje in het Grieks, dat betekent ook vertrouwen. Gelovig is ook vertrouwen. Iemand die ze vertrouwen stelt op. En dat was kenmerkend voor de broers en zussen in Colosse. Die in Christus Jezus waren. Ze stelden hun vertrouwen op Jezus. Ze waren loyale aanhangers van Jezus. Loyale volgelingen van Jezus. In Christus. Daar wil ik nog even bij stilstaan. Kort. Ik begreep, ik zei het al, dat Paulus heel vaak gebruikt. En een begrip dat verder gaat dan verbonden zijn met. Een relatie hebben met. Het woordje in het, wat daar gebruikt wordt, dat heeft iets van dat je in de ruimte bevindt van. Wij zijn nu in dit gebouw. We zijn erin. Het wil ook iets zeggen van je zit in het leefklimaat van. En Paulus gebruikt het woordje in hem, in Christus, heel vaak. Maar hij bedoelt er ook heel specifiek iets mee. Ik wil je even meenemen naar Handelingen 17 vers 28. Wat heel goed naar voren brengt wat Paulus bedoelt met dat woordje in Christus. Daar gebruikt hij het ook, hè? Want in hem leven wij, bewegen wij en bestaan wij. Dus het is als het ware alsof je in het omhulsel, in de surrounding bent die Christus heeft. Dus wandelen in hem is blijven in de invloedssfeer van Jezus. In de continue invloedssfeer van Jezus. Leven, bewegen, bestaan. In Jezus. We gaan er nog veel meer over nadenken. Maar daar ligt de uitdaging voor ons leven. Om in Christus te zijn en te wandelen in hem. En heel de Colossense brief werkt Paulus dat verder uit. Wat dat betekent. Wat dat betekent om voortdurend in de invloedssfeer van Christus te leven. Te bewegen, te bestaan. En we willen samen ontdekken wat dat betekent. Voor ons. Leren begrijpen wat het betekent om in hem te wandelen. Maar ook op de Bijbelstudie elkaar aanmoedigen. Elkaar bemoedigen. Om dat wat we leren ontdekken wat het betekent om dat in de praktijk te brengen. En toe te passen in ons leven. Om het vorm te geven in ons dagelijks leven. En je zal ontdekken, als je ontdekken gaat wat het betekent om in hem te wandelen, dat het ook om keuzes vraagt. Keuzes, soms voor langere termijn, maar soms voor je dagelijks leven, voor de momenten van de dag. Keuze om je dagelijks over te geven aan Jezus. Om niets achter te houden. En zijn machtige kracht, die jouw leven wil veranderen, met jou aan de slag te laten gaan, met mij aan de slag te laten gaan. Zijn kracht die leven verandert, in jou aan de slag te laten gaan. Niet dat jij het moet doen, maar dat hij het moet doen. En dat jij ook meewerkt in wat hij aangeeft. Dat hij wil realiseren in je leven. Wandel in hem. En dan sluit hij af met genade zij u en vrede van God. En daar wil ik ook vanmorgen mee afsluiten. Want ook ik wil je net als Paulus genade en vrede toebidden. In het ontdekken wat het betekent om te wandelen in hem. Om elkaar te versterken in wat het betekent voor de praktijk van elke dag. Wat het betekent om te wandelen in hem. En ik bid je toe dat je de verwondering over Gods genade. En we zullen dat later nog bekijken. Paulus was enorm onder de indruk van de genade die hij mocht ontvangen. En dat je die verwondering over die genade, dat die je leven mag kleuren. Mag richting geven. Dat je Gods genade, naar God genade naar je omziet. Voor mij heeft dat vooral 2-3 jaar terug wel een verandering gebracht. En ook in mijn danken 's morgens. Ik dankte wel vaak voor de genade, maar die verwondering over Gods genade maakt dat ik elke dag begin met te danken voor Gods genade. Een genade die mij draagt, die mij richting geeft, die alles overstijgt van wie ik ben. Dat wens ik je toe, dat je mag groeien in de verwondering over de genade. En ik bid je ook toe, zijn shalom, de vrede van God. Shalom, een begrip in het Hebreeuws, wat betekent dat zijn vrede heel je leven, al je omstandigheden mag doortrekken. Het gaat dan niet alleen om vrede in oorlog, maar het gaat om shalom, vrede over alle facetten van je leven. En dat je dat ook mag ervaren. Dat je leven mag kleuren. Gods vrede. Gods shalom. Je leven mag kleuren en je leven mag richting geven. We zijn begonnen met lezen van Colossense. Ik wil je uitdagen. Blijf komen. Blijf meelezen. Kom naar de studies. Laten we samen ontdekken wat Paulus door deze brief mij, jou, ons als evangelische baptisten Breda wil leren. Zodat we mogen leren en mogen ontdekken, weer mogen verdiepen. Maar het is voor de meeste van jullie niet de eerste keer dat je die brief zullen lezen. Het is voor jullie ook niet de eerste keer dat je begrip wandel in hem hoort. Maar dat we toch weer verrijkt mogen worden van, ook in deze fase van ons leven. Wat betekent het om te wandelen in Hem? Amen.